Goedemorgen en heel, heel hartelijk welkom bij Hour of Power. We vinden het heel bijzonder dat zoveel Nederlanders afstemmen hier in Nederland en in het buitenland op Hour of Power. En ik wil in het bijzonder alle mensen groeten die vanuit het buitenland, Spanje, Frankrijk, Italië, kijken. En ook dat vinden we geweldig en ook uw reacties stellen we zeer op prijs. Maar nou even ter zake. Straks in de Crystal Cathedral spreekt Tony Campolo. Weet het wel, die dominee met dat kale hoofd die zo enthousiast kan preken. Een paar maanden geleden die preek, It's Friday and Sunday is coming. Geweldig, u zult ervan genieten. En dan veel muziek in de Crystal Cathedral. En ook bij Hour of Power Nederland, want onze gast is Rob Favier. Zijn leven lang zingt hij al over datgene wat hem het meest bezighoudt. Daar gaat hij over vertellen. En ook wat hij doet in de sloppenwijken van India. En tenslotte het aangrijpende verhaal van Abby Reich. Ze verloor haar man, haar kindje van 5 en haar babytje van een paar maanden in een auto-ongeluk. En hoe ze daarmee omgaat, nou, daar word je blij van. Dit is Hour of Power.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Legend tells us that when the beloved apostle John was 90 years old, he would visit one church after another, always to deliver the same sermon in 3 words. Love one another. And he would leave. And there's been so much of that in the history of this church, which is why God has found it able to bless us with his presence. And we feel a presence. It is not suspicion or jealousy or hate or anger. It is love one another. Turn to somebody on either side of you, shake their hand and repeat the line to them. Love one another. So you have come to a place of hope, peace, love, followers of Jesus Christ. It's a great day. Tony Campolo is here today. He's preaching. God, this is your place. You opened the door, invited us in, and we're so honored that we are yours, that we are so close to you, that you care that much about us, and that you're waiting to visit with us here today, and at the end of the hour, we will know we have been in the presence of God. Hallelujah. Amen. may be seated. From the scriptures this morning, hear these words. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. For as the heavens are high above the earth, so great is his mercy toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting, and his righteousness to children's children. Bless the Lord, O my soul. This is the word of the Lord.
Thank you. On October 13, 2006, Abby's life was literally turned upside down when she lost her husband, Rick, her 5-year-old daughter, Macy, and her infant son, Caleb, in a devastating car crash. Yet Abby's incredible journey of faith led her from a life filled with hopelessness to a life filled with hope. And she's written this book, Working It Out, a journey of love, loss, and hope. Let's welcome Abby Reich.
Thank you.
God bless you. God bless you. Wow. So tell us what happened on October of 2006.
Well, 4.5 years ago on October 13th, 2006, I wasn't feeling well and went to the emergency room while my husband took Macy and Caleb to do an open gym. And about 5 miles from our home, they were hit head-on from a van going over 100 miles an hour, and no one survived the crash.
So you had said in your book that you sensed something was wrong when you were in the emergency room. You hadn't even been seen yet. You got your wristband on, and you had sensed something was wrong. What happened?
Right. I called Rick just to make sure everything was okay, and they had made it to the open gym, and I didn't get an answer. And so I called again and didn't get an answer, and finally decided that I would just leave and go see if I could find them. And so literally from the emergency room where I was to approaching 5 miles past our home, I prayed urgently, put angels all around my family, put angels all around my family, never dreaming it would end the way that it did. And later, as I reflected on it, I realized that he did put angels all around my family. It just wasn't the way I wanted, but sometimes God's plan is different from what we inherently want for ourselves.
Yeah. Now, this is a small town, so a lot of people knew who everybody was, and you came upon the scene of the accident, and they wouldn't even let you near the accident itself.
Luckily, the accident was around the bend, and so when I approached, the question I had was there a white van in the wreck? And the answer was yes, and so literally I stood on the side of the road, and it was as ugly a circumstance as you could possibly imagine. And so when I heard it is well with my soul, I can say it certainly is not well with my circumstance, but today I can say it is well with my soul.
It's amazing. You know, it's, you wrote a, halfway through the book, page 153, I'm turning the book and this is what I read. What the caterpillar thinks is the end of the world, the butterfly knows is only the beginning. To be able to have that, to find that quote and to put it in your book after that type of circumstance, because that kind of turns the page from the first half where you talk about your family, because you had a special relationship with Rick. You guys wrote letters to each other.
We did.
And you actually had the guts to publish them in this book because I felt guilty. I need to write letters to my wife more. Some amazing, even after you were married, you wrote letters and you had that treasure.
Oh, we did. And I think that is one thing that has helped with the grieving process is that I had no regret. Did my family know that I loved them, not only in word, but in deed? And was it reciprocated? And the answer was yes. And so I've had this fear that if people, I talked about our marriage, it would seem too good to be true. And so I wanted people to see the words because Rick was such an example of the kind of godly husband that everyone should strive to be, because it makes for a great marriage. Mm. It makes marriage great.
After the accident, people choose, it seems to me, one of two paths when they go through tragedy. They either shut down or they throw themselves into something else. And you threw yourself into something else. You got a master's degree. You started getting extremely busy just because you didn't want to be alone at night. And then what happened? I mean, tell us about that.
I think I fell into both camps. I think in the beginning I ran as hard as I could, and I tried to stay as busy as possible. And then it was about at that 2.5 year mark that I just couldn't run anymore. And I was so tired. And not just physically tired, I was emotionally drained, I was spiritually drained, because I was trying to do everything in my own strength. Because I wanted to be strong and I didn't want to be viewed as weak. And so I just thought, well, I'll try this and then I'll try this. And it wasn't until I finally, I'll tell you, on February the 13th, 2009, that was my rock bottom. And that's the day that the Lord and I had a really long talk. And not the churchy kind, not the churchy kind of talk. And I finally said, I give. I can't do it in my own strength. And it was from that point forward that things got better. And I don't mean in the Pollyanna, oh, pretend and put a smile on your face, because I couldn't fake, you can't fake joy and light in you. And at that point, I was spent and I was tired. But from that point on, when I finally said, I give, then God could do everything that He wanted to do with me, things I never dreamt possible. Like standing at the Crystal Cathedral with you this morning.
You know, there's somebody watching today, maybe many people watching today, who are going through a tragedy in their life. And they're like, yeah, Abby made it through, but you don't know my circumstance. I mean, what do you say to give somebody hope? Just to hang on, just to take one more step.
When you are in the midst of your suffering, and suffering takes on a lot of different forms, but the feeling is the same. When you're in the midst of it, there is a thought that you are always going to feel exactly like you do that moment. And it's frightening, and it feels hopeless, and it feels helpless. But I can promise you, God is that big. In the nitty and the gritty and the dirty and the ugly, when you are broken and at your rock bottom, and you finally cry out, He is there and He is that big. And you will finally know your faith. Because if you can do it in your own strength, it doesn't require faith. It is not until it feels hopeless that God can take this horrible circumstance that I would have sworn I would have never gotten up from and use it for His glory. And I believe that there is someone either here or listening that God has big plans for you, big plans for you. And it will get better. I just have this overwhelming sense that there's someone that needs to know He is the ultimate comforter. And when it feels so hopeless and helpless, I promise you He will carry you and do great things with your life.
Do you feel encouraged? Wow. Wow. You know, all I can say is, if you want to know the incredible power of Jesus Christ, is look in those eyes. They sparkle, they smile. A gal with a wonderful sense of humor, the Lord has done amazing things with you and through you in touching other people. Thank you for being here today.
Thank you.
God loves you, and so do I. God bless you.
Thank you.
Wow.
En mijn gast van vanmorgen is Rob Favier, al sinds mensenheugenis een gospelzanger. Ik ken hem nog uit mijn jonge jaren, toen trok hij al door Nederland met zijn band en is nog steeds zeer actief op muzikaal gebied. Maar Rob heeft ook een andere passie. Daar gaat Tony Campolo, die geweldige predikant, zo meteen over vertellen in de Crystal Cathedral, dat Jezus ons oproept onze naasten te helpen. En Rob, dat is een hele mond vol om jou welkom te heten. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Goed om je weer te zien.
Wederzijds?
Ja. Rob, waar ik mee wil beginnen, je bent net terug uit India en je bent geraakt door de wanhoop in India. We hebben net gehoord, er is hoop en jij bent hoop gaan brengen. Of is dat te veel eer? Kijk maar.
Te veel eer. Laat ik zeggen dat ik probeer mijn opdracht als christen te vervullen. En wij hebben toevallig het geluk gehad dat wij hier geboren zijn. En ik vind dat daar een taak aan vast zit om dat te delen wat binnen onze mogelijkheden ligt met onze naaste die niet zo geboft heeft.
Ja. Je bent een aantal keren in India geweest, een enorm land, een van de grootste economieën ter wereld, met enorm veel armoede, schrijnende armoede. Ja. Kun jij de eerste beelden nog terugroepen toen jij in India was en dat meemaakte?
Mijn eerste beeld, mijn eerste kennismaking met India was toen ik door Mumbai gereden werd. En dan rijd je langs al die krotten, dat zijn werkelijk golfplaatjes over elkaar heen gebouwd. En toen had ik zoiets van, ik had een fototoestel bij me. Ik dacht, dit gooi ik weg, dit wil ik helemaal niet meer. Maar ja, zo kom je er niet. En later word je wat nuchterder en dan denk je van, ik wil iets doen hier. Maar dat was mijn eerste kennismaking.
Je wilde het verschil maken, iets gaan doen voor die mensen. Ja. Maar wat ben je dan gaan doen?
Ik heb in 2008 als ambassadeur van World Vision een project bezocht. En heb daar vele ontmoetingen gehad, hele ontroerende ontmoetingen. De meest ontroerende was met een... Ik heb daar een foto van meegebracht.
Ik heb hem straks gezien.
Met een stel kinderen. En Jan, het klinkt vreemd, maar die kinderen zijn eigenlijk bedrijfsongevallen. Die mogen niet bestaan, want dat zijn kinderen van prostituees. En als je dan
zulke
ziet...
mooie kinderen.
Ja, fantastische kinderen. Ja. Fantastische kinderen. Ik zou bijna zeggen, als je één zo'n glimlach ziet, dan wil je echt 100 uur voor werken. Dat is echt... Dat ontroert je zo enorm. En om die kinderen kansen en toekomst te geven. Ja, daar wil ik voor gaan.
Zeg je nou wel, bedrijfsongeval. Maar dit zijn toch gewoon kinderen die ook nog steeds hun moeder hebben?
Voordat World Vision daar kwam, sliepen ze dus gewoon op de kamer waar moeder de werk deed. Afgrijzelijk. En,
dus als, even heel grafisch gezegd. Als de moeders seks hadden met mannen, waren de kinderen...
Nou, dan werden ze met opium bedwelmd of ze werden dronken gevoerd, zo klein als ze zijn. Of als er een kerel kwam die daar niet van gediend was, werden ze de straat opgeschopt. Hummels. En zo moest het maar. Dus die moeders waren ook heel blij dat daar een opvanghuis voor kwam, waar ze 's nachts mogen verblijven. En als je dan ziet hoe die kinderen het waarderen om een stuk liefde en warmte te krijgen. Ja, dat is ongelooflijk, Jan. Dat doe ik niet met droge ogen, hoor.
Nee, echt niet. Waar krijg je dan tranen van in je ogen?
Nou, als ik dan denk aan mijn eigen kinderen. Als ik denk aan kinderen hier in Nederland die echt zoveel kansen krijgen. En dat vaak ook niet zien dat niet iets vanzelfsprekend is in onze wereld. Ik bedoel, wij leven in het Westen toch in iets bijzonders. Dat is niet de gewone gang van zaken.
Ja. Nou ben jij ogenschijnlijk een vat vol tegenstrijdigheden, want hier zit je bewogen te praten over de kinderen van India, waar je ook werkelijk wat voor doet. Aan de andere kant ben je ook de man van de humor, een soort cabaretier, toch?
Maar dat heeft alles met elkaar te maken, hoor. Daar zie ik geen tegenstelling in.
Nou, laat maar eens horen.
Humor is ook een mogelijkheid om het leven te verwerken en draaglijk te houden, de schokdemper van het leven. Ik begin mijn programma de laatste jaren altijd met deze grap. Nu werkt dat natuurlijk helemaal niet voor een zaal. Maar dan vertel ik al de mensen...
Ben ik geen goed publiek dan?
Jij bent publiek, ja. Jan, okay. Ik ben een fantastisch publiek.
Dan krijgen we het.
Privé optreden.
Ja.
Oké, Jan, ik ben een enorme kletskous. Dat zul je wel merken. En vroeger werd ik daar voor de klas uitgestuurd. En nu verdien ik mijn brood ermee. Dat vind ik wel erg leuk. En waarom ik zo'n kletskous geworden ben... Ja, waarom ben je zoals je bent? Hè? Dat is een enorm moeilijke vraag. Maar ik heb een tijdje geleden heb ik een heel interessant artikel gelezen in zo'n diep psychologisch tijdschrift. Waarin beweerd werd dat de omstandigheden tijdens je geboorte bepalend kunnen zijn voor hoe je later wordt. En mijn moeder heeft mij verteld, toen ik oud genoeg was om dat te begrijpen, dat zij tijdens de bevalling van mij van de zenuwen aan één stuk door heeft liggen kletsen. Een soort persconferentie, zullen we maar zeggen. Nou ja, dan is het ijs gebroken. Dat zie je nu gebeuren. Ja. En dan ga ik verder.
Ja. Hoe is het met je moeder afgelopen met jou? Weet je, je hebt het gewoon overgenomen, dat kletsen.
Ja, ik heb dit wel van mijn moeder, ja.
Ja. Ja. Ik vind hem leuk, maar de persconferentie.
Het gevoel voor humor, dat heb ik echt wel van mijn moeder.
Nee, maar ik denk dat je dat ook nodig hebt. En waarvoor denken nou toch een hoop mensen dat christenen altijd mensen zijn die met hun gezicht over de straat slepen in het zwart?
Ik begrijp dat ook niet. Ik denk, de Heere God heeft de lachspieren niet voor niets gemaakt. En... Het hangt er wel vanaf wat voor soort humor je maakt.
Beschaafde humor.
Nou, ik zal absoluut nooit humor maken ten koste van iemand. Dat is altijd heel makkelijk scoren. Hè?
Ja.
Ik ben ooit nog eens bij Toon Hermans thuis geweest en die heeft mij altijd heel erg aangesproken. Want die deed nooit dingen ten koste van mensen. Nee. En ik vind dat ook, daar ben ik ook heel principieel in. Als christen vind ik dat ook niet mijn taak om te scoren ten koste van andere mensen.
Ja, mooi. Ja. Wat is voor jou christen zijn? Ten diepste.
Ja, dat verandert door de jaren heen wel eens in de beelden waarin je denkt. Ik denk graag in beelden. Het beeld wat mij de laatste jaren heel erg bezighoudt is gewoon lege handen die gevuld worden door God. Want ik heb intussen wel in mijn leven ontdekt dat ik het niet van mezelf hoef te hebben. Dat ik heel veel fouten en gebreken heb. Dat ik desondanks in Gods Koninkrijk in zijn naam heel veel goede dingen mag doen. Omdat ik het doorgeef. En ik zit steeds meer met dat beeld te spelen van geloven is voor mij het halen bij God. En God niet in de weg staan, zodat ik het door kan geven in zijn naam. Dat is voor mij geloven.
Halen bij God, brengen bij mensen.
Ja.
Zoals nu India.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Want je bent bewogen met de mensen, met name de jongeren en de kinderen in dat immense land.
Ja, zeg dat wel.
Waar inderdaad de armoede en de rijkdom schrijnend zijn. Wat is je droom?
Mijn droom is dat kinderen die in een werelddeel geboren worden waar het niet vanzelfsprekend is dat je naar school kunt, dat je gezondheidszorg hebt, dat je liefde ontvangt, om daar iets voor te mogen betekenen.
Je gaat de volgende maand terug?
Ja.
Op bijzondere manieren?
Ja, heel bijzonder. Ik ga 10 dagen, DV zeg ik heel bewust, want ik heb dat echt in Gods hand gelegd. En we worden ontzettend gezegend bij de voorbereidingen. En wij gaan 10 dagen, wij, mijn gezin, ik heb een muzikantengezin en nog 2 muzikanten erbij om een complete band te hebben. En nog 2 technici. En wij gaan daar 10 dagen zingen en spreken. Ik ga 4 kerkdiensten doen. Het zijn 2 zondagen en 1 week ertussen. En door de week op scholen. En het is in zoverre ook een heel bijzonder project dat je, als je heel principieel praat, dan is het rendement van dat project, dat kan eigenlijk alleen maar gemeten worden door de Heilige Geest. Als ik met World Service meega, kan ik de mensen vertellen, kijk, ik ga zoveel bakstenen neerleggen, weet je wel. Maar dit kan alleen maar gemeten worden door de Geest.
Nou,
ja.
Geweldig.
En daar is het ook goed natuurlijk. Ja.
Je hebt onder andere geholpen aan de bouw van een ziekenhuis.
Ja.
En ja, je zegt, ik zing graag. Dat ga je ook zo meteen doen in India. We zien net wat foto's van kinderen die allemaal geboeid naar jou zitten te kijken.
Ja, ja,
ja. Ja,
maar Engelstalig uiteraard.
Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Ja, maar ik kan ook begrijpen dat onze kijkers denken van, nou, wij willen wel eens horen wat die man daar gaat doen. Dus, je hebt je zoon meegenomen. Je hebt een van de beste violisten van Nederland meegenomen.
Ik heb Peter meegebracht voor het pianospelen. En
hi Peter.
Manja. Voor de viool.
Dag Manja. Wat ga je zingen?
Ik ga een liedje zingen dat ik geschreven heb toen ik overspannen geweest was. Het heet Een Plek. En het zegt eigenlijk gewoon van er is maar 1 plek waar je rust kunt vinden. Dan hoef ik het al bijna niet meer in te vullen natuurlijk. Bij Jezus.
We gaan graag naar je luisteren op.
Er is een plek om uit te rusten, dicht bij God en dicht bij jou. Onvolmaakt en onvolkomen, als ik twijfel aan mijn trouw. Er is een plek om neer te leggen in gebeden lang en kort, weer opnieuw te gaan geloven dat het morgen beter wordt. Het is een plek om te bezinnen. Ga je door of hou je halt? Om de angst te overwinnen dat je in de leegte valt. Zoveel groter dat ik hier, te midden van de chaos, weer opnieuw word thuis gebracht.
In oktober viert Hour of Power Nederland haar 12,5-jarig jubileum. Dit was niet mogelijk geweest zonder onze trouwe donateurs. Het is een mijlpaal in onze geschiedenis en we willen er graag op een bijzondere manier bij stilstaan. Daarom organiseert Hour of Power een prachtig jubileumconcert. We zouden het geweldig vinden als u daarbij aanwezig bent. De muziek is in handen van diverse muzici. Eén naam willen wij u niet onthouden, Mindy Kim. Topsopraan van het Crystal Cathedral Choir komt speciaal voor dit jubileum naar Nederland. Wij verrassen u graag met haar bijzondere bijdrage en natuurlijk maken koor en orkest het muzikale plaatje compleet. Speciale gast deze avond is Anne van der Bijl, ook wel bekend als God Smokkelaar. Hij inspireerde ons met het thema van dit jaar en ook dit jubileumconcert, Ik ben met u. Ook Joop Godmers vertelt hoe hij als zware crimineel door God in zijn nekvel werd gegrepen. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 1 oktober naar de Sint-Janskerk in Gouda. Wij nodigen u van harte uit. De hoogte van uw toegangskaart bepaalt u zelf door middel van een jubileumgift. U mag zelf invullen hoeveel dit is. Kijk voor uw plaatsreservering of meer informatie op www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
Rob, nogmaals hartelijk dank. Ik wil je niet met lege handen naar huis laten gaan. Je krijgt een kleine bibliotheek mee, alsjeblieft.
Dank je wel.
Niet allemaal voor jou. Voor Manja, onze violiste, en Peter, de toetsenist. En één voor jou. Het gaat over de 10 geboden. Ik hoop dat je er veel van zult genieten. En wij gaan terug naar de... Heftig. Ja. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar Anthony Evans zingt over het feit dat God en God alleen de eer toekomt. En daarna, en daar verheug ik me erg op, Tony Campolo.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, he's firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving ceases, my comforter, my all and all. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, he was scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of laid here in the death of Christ, I live, I live, oh I live, oh, there in the ground. Body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth.
in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse is lost, Jesus is mine. I'm bought with the precious blood of Christ. Christ. No guilt in life. Jesus commands, he commands my destiny. The power of hell, no scheme of man could ever pluck me from his hand until he returns or calls me home.
I'm pleased today to welcome back a special friend and a most respected man of God, Tony Campalo. Every Christian, I think, in America at least knows and respects his name, and around the world as well. So please welcome back with me, with a round of happy applause, somebody so special, Tony Campalo.
Sometimes what you don't like when you're 15 years old, you do like when you get old like I am. When I was 15, I had to go to Sunday evening church because my mother made me go. I didn't like Sunday evening church. Sunday morning was okay. The sermon had some structure to it, 3 points in a poem, and you were out of there. But in the evening, the preacher was all over the place. He was shooting from the hip. What's worse is he never picked out the hymns. You always know when the preacher has not picked out the hymns, because he always looked at the congregation and says, does anybody have a favorite? Mrs. Kirkpatrick, four rows back, right-hand side, sat in the same place every Sunday night, would say 211 in the Tabernacle Hymnal. I hated 211 in the Tabernacle Hymnal, primarily because at 15, I kind of viewed myself as a tough kid. Growing up on the streets of Philadelphia, you had to act tough to survive. I mean, there was a swagger to my walk, you know. You learn if you grow up in West Philadelphia how to walk, you know, tough and rough. And that's why you people get mugged when you come to Philadelphia. You don't know how to walk. You come down the street with that big California smile on your face, we kill people like you. And I would come in on Sunday evening and I would sit with my arms folded and my body slouched, and we'd have to sing 211 in the Tabernacle Hymnal. A tough kid doesn't like that song. It goes, I come to the garden alone while the dew is still on the roses. I hated to sing that. The second verse, I mean, it was even worse, the second verse. He speaks and the sound of his voice is so sweet. The little birds, hush their singing. I hated that song. But that's because I was 15. The older I get, The older I get, the more I love to sing 211 in the Tabernacle Hymnal. The more I love to sing, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Do you go to the garden with Jesus? Prayer for me is my time alone with Jesus. I wake up in the morning and I spend time in prayer. I go to bed and I spend time in prayer. Prayer does a lot for me. First of all, in prayer, I get affirmation from God. I get the affirmation that I need, the affirmation that assures me that God loves me. I have a friend, Brennan. He was in Korea during the Korean War. He was in a foxhole with his best friend, Stephen. They had a little fire going. They were eating Snickers candy bars when out of the darkness came a hand grenade, landed right between them. Brennan said, Stephen looked at me, winked, threw his Snickers candy bar over his shoulder, and then threw himself on the hand grenade. It tore him to pieces, but he saved my life. When Brennan came back to the States, he went up to Scranton, Pennsylvania to see Stephen's parents and visit with them, and he had never met them before. He talked with them, and as they talked, he said, did Stephen write to you about me? The mother said, yes. Did he ever mention that he loved me? The woman stood with her cup and saucer in hand and smashed them to the floor and screamed at Brennan and said, curse you, Brennan. Curse you. The man died for you and you're asking, does he love you? People, never doubt that God loves you. The man died for you, and greater love hath no man than this, that he would lay down his life for you. That's what the cross is all about. The second thing that happens to me when I pray is not only do I get the affirmation, do I not only feel the love of God envelop me in quietude and stillness, I wait to feel God's love. Do you ever do that? You know that passage from the 40th chapter of Isaiah, they who wait upon the Lord, but how many of us wait? I wait 10, 15 minutes in quiet, in stillness, waiting until I begin to feel myself enveloped by Christ. And I feel Christ penetrating, flowing into me, energizing me. I feel the love of God. I need that. But the second thing that happens to me in my prayer time, after I've waited for that sense of being loved, I examine myself. St. Ignatius, one of the great Catholic saints, says that whatever you do in praying, at the end of the day, you should always pray the prayer of examine. That's what he called it, the prayer of examine. And as Ignatius laid it out, there are two parts to the prayer of examine. One's a positive and one's a negative. And he is quick to point out that you dare not deal with the negative things, the sins that you've committed, without first doing the affirmation of yourself, examining the good things. I was in church as a boy, and my father was next to me, and it was Holy Communion Sunday, and they were giving out the bread and the wine, and the pastor had preached this very, very harsh sermon. But this young woman in front of us was just overwhelmed with guilt. She started to cry uncontrollably. I don't know what she had done. I don't know what was going on in her life. All I know is she was crying and shaking. And as the bread came, she waved it off. And my father, with his Italian accent, reached forward, grabbed her by the shoulder and shook her. And with his Italian accent said, take it, girl. Take it, girl. It was meant for you. It was meant for you. That's the good news of the gospel. When you come, don't come condemning yourself alone. I mean, let me just say this. Paul writes in the fourth chapter of Philippians, the eighth and ninth verse. Finally, brothers and sisters, at the end of the day, brothers and sisters, whatsoever things are true and noble and just
whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there's any virtue, if there's any praiseworthiness, think on these things. You know, we often are accused of being too positive, thinking always. That's what Paul tells us to do, doesn't he? Think on these things. Let me put that in language that you might understand. At the end of the day, what you need to do is close your eyes and go over the day and think of all the good things you did. Did you spread the truth of the gospel? Did you commit acts of sacrificial love? Did you stand up for justice against oppressors? Did you resist temptation and embrace purity? Did you do something lovely and kind today? Did you affirm the good that you've heard about other people? Do you say good things about people? In short, says Paul, did you do anything that was pleasing to God that day? Go over the day. That's what I do. Before I go over the negatives, I think of all the ways God used me, all the ways God blessed people through me, all the good things that I did for others, the loving things I've done for others. You dare not look at the dark side of your personality until you first, by the grace of God, affirm the good things. Why would you do to yourself what you know you should never do to a child? If you're going to correct a child, you have to let that child know in no uncertain terms before you correct all the good things. Son, you're a good boy. I love you. You've done so many wonderful things. But son, you did something today and you correct. You correct in the context of affirmation. And Ignatius asks, why would you do to yourself what you never do to a child? You've got to, in fact, affirm yourself and see and rehearse with God under the direction of the Holy Spirit all the positive and wonderful things you did that day. Only then are you equipped and ready to examine the day a second time. And then the second time, you name all the things that you did that you know were hard on people, mean to people, all the failures, all the shortcomings. I name them one by one. And here's what it says in 1 John, the first chapter. And if you confess your sins, he is faithful and he is just, and he will not only forgive you, but he will cleanse you. And in the stillness of the morning, I surrender to Christ and let him reach out from Calvary across time and space, because I believe that when Jesus hung on the cross, he was timeless. And I let him reach forward and touch me and absorb out of me all that I find that is ugly and dark and negative about me, the dark things in my life. I let him cleanse me, and I am striving to become what Jesus wants me to be. I know what he wants me to be. I'm not there yet. A friend of mine, Mike Iaconelli, told me the story about a church where they had a deacon that didn't deek. Every church has a deacon that doesn't deek. He said to this deacon, look, you don't do much around here. The youth group goes to the old folks' home. And they do that once a month, and we need somebody to drive the van. Will you do it? So he did. He went. He stood in the back as the young people did the worship service up front. This old guy in a wheelchair rolled the wheelchair over and grabbed the deacon's hand and held it tightly. This old man held the deacon's hand all through the service. The next month when they went back, the same thing happened. The month after that, it happened again. And the month after that, it happened again. And then when they went the next time, the old man wasn't there. The deacon asked the nurse, and she said, oh, he's dying. He's third room down on your right. You can go and see him, but he's unconscious. And the deacon went down, took the man's hand, prayed that the Lord would give him the eternal life through Calvary, prayed that the sins would be forgiven and that he would make his transition to glory with Jesus' arms around him. When he finished the prayer, this old man lying in the bed squeezed the deacon's hand three times intensely, making sure that the deacon understand that though he looked unconscious, he had heard the prayer. The deacon was so moved that he stumbled out of the room and he bumped into this middle-aged woman and she said, "He's been waiting for you. That's my father. He said he didn't want to die until he had a chance to hold the hand of Jesus one more time. I tried to tell my father that in the next life he would have a chance to hold the hand of Jesus, but not in this life. But my father kept saying, oh no, once a month, Jesus comes and holds my hand, and I would just like to hold his hand one more time before I die. I don't know what you think, but please get this. Jesus wants you to become Jesus for other people. Jesus wants to take your life and do through you what he would do if he was in your place. That's your calling. Will you become Jesus for somebody because you've been cleansed of sin and the Holy Spirit has filled you and he is using you to connect with other people in the name of Jesus Christ? And then, not only to be what Jesus would be, but to do what Jesus would do. Are you willing to become Jesus for somebody? Are you willing to let him take hold of you and use me, Lord? Use me, God. Use me, take me, fill me, break me, change me, cleanse me, use me. Let me tell you this. You can't do what Jesus expects you to do because you simply will to do it. Jesus said, without me, you can do nothing. So, do you want to feel the love of God? Do you want to go through that process of affirmation and self-examination that I was talking about? And most of all, do you want to become what Jesus wants you to be and do what Jesus wants you to be and do in the world what he would have you do? Then you have to invite him into your life. And in the prayer that I pray now, I want you to do that. Pray with me. Pray with me. Father God, there are people here that believe in you. That's why they've come. But they need more than just believing in you. I pray that this morning, these in the church and those that are out in the listening audience might say, I not only want to believe in Jesus, I want to go to that still place, that quiet place alone, and I want to surrender myself and feel his love and allow him to examine the life that I'm living and then empower me to be and to do his good pleasure. With your heads bowed and eyes closed, would you surrender to Jesus? In his name we pray. Amen.
And now, may the Lord bless you, keep you in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before him in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal life with him in glory. Amen.
Wat een gedreven predikant en wat een geweldige oproep. Heb je naaste lief als jezelf, de vraag van Jezus. En je moet dan ook op pad gaan. En iedere keer zijn er weer inspirerende mensen, zoals in de afgelopen uitzending, die daarover vertellen. En ja, vergeven word je niet armer. Volgende week hoop ik als gast te hebben Wilma Veen. Ze is een bekende kunstenares, schilderes. En we hebben haar gevraagd om de 10 geboden op schilderij uit te beelden. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En tenslotte, we hebben het al eerder gezegd en laten zien, dat we een jubileumbijeenkomst hebben in de Sint-Jan in Gouda. Daar verheug ik me zeer op. Het is op 1 oktober. Ik ga net als een schoolmeester even het bord erbij halen. Dit is een fantastische zangeres. Het is Mindy Kim van het koor van de Crystal Cathedral. En ze zingt als een nachtegaal. En ze gaat een paar prachtige liederen zingen. Deze man, met gebalde vuist, is Anne van der Bijl. Een van de grootste evangelisten van Nederland. Een bijzonder mens. Joop Godmus was laatst in Hour of Power. De drugsbaron, de karatekampioen die een heel ander leven leerde kennen en een fantastisch verhaal heeft. En dan hebben we een groot koor, een psalmproject. Jan Willem van Delft, de beroemde pianist. En zo wordt het met elkaar een hele bijzondere bijeenkomst. En het thema is Ik ben met je. En ik hoop dat u en jij aanwezig zullen zijn op 1 oktober en dat we elkaar even de hand kunnen schudden. Wij als team van Hour of Power vinden het geweldig om u te ontmoeten op dat belangrijke jubileum. Oktober is trouwens een drukke maand, want we gaan met 150 Nederlanders en onder leiding van Robbie Schuller, ik mag er ook bij zijn, naar Turkije in de voetsporen van Paulus. Ook supermooi. En dan hebben we nog de opname met dominee Schuller die ons gaat toespreken in eind oktober. Kijk het allemaal even na op de website www.hourofpower.nl. Hartelijk bedankt voor het kijken. Het was een mond vol. Graag tot volgende week. Hopelijk.